Goedemorgen allemaal. Ga rustig zitten. Goedemorgen gemeente, gasten, luisteraars thuis. Welkom. Welkom in deze dienst. Onze voorganger vandaag is dominee Mark Janssens. Hartelijk welkom. Vanmorgen is kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. Dat is voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1 tot met 6. En voor de tieners is er tienergroep 2. Mijn naam is Lisbeth Monen. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Janssens en ik hier voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen over de dienst bent u dan van harte welkom. Organist en pianist is Jaap Mulder. Ook is er een medewerking van de band. We zingen nu eerst Psalm 122, vers 1 van de liedboek van de kerken. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij? Dan is er een moment van stilte. Beleiden we dat we afhankelijk zijn van God en horen we zijn groet. Daarna zingen we Psalm 122, vers 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Er is gelegenheid voor stil gebed. Ook nu beleiden we dat we niet op onszelf of elkaar zijn aangewezen, maar onze hulp en verwachting die rust in de naam van de Heer, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die God die trouw is, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat Hij begonnen is. Er is voor u, voor jullie allemaal genade en vrede van deze God, onze Vader, van zijn Zoon Christus Jezus, onze Heer, en dat in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
kinderbijbelgroep en de tienergroep, die kunnen nu naar hun eigen ruimtes gaan. We zullen horen naar Gods wil ten leven. En als antwoord daarop zingen we de drie versen van gezang 437 uit het oude liedboek. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Dus 437 als ons antwoord op Gods wil ten leven. En we zullen vanochtend horen naar een aantal woorden van de apostel Paulus uit Romeinen 12. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u moet veranderen, door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. En wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. En ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. Laten we, voordat we uit het evangelie gaan horen, God bidden om verlichting met de Heilige Geest. Heere God in de hemel, we danken u hartelijk dat we hier bij elkaar kunnen zijn. En we noemen u dat geregeld, zondag en zondag, dat we dat mogen doen in alle rust, in alle vrede, in alle vrijheid. Het lijkt voor ons door het jaar heen vaak zo gewoon. Maar zeker door de dag van gisteren en door deze dag weten we wel beter. We danken u, Heere God, voor vrede en voor vrijheid. Wij bidden u voor allen voor wie deze dagen zo moeilijk zijn. Voor wie emoties weer boven komen, omdat ze zelf hebben meegemaakt of meedragen uit het leven van geliefden, van hun ouders. U weet hoe zwaar het allemaal is en kan zijn. Gedenkt u hen, Vader, en gedenkt u ons allen. En geef dat we op een goede manier zullen omgaan, een blijmoedige manier, met de vrede en de vrijheid die we uiteindelijk uit uw hand ontvangen. En we beseffen ook, Heere God, als we kijken naar deze wereld, dat mensen vaak vol goede bedoelingen zijn, maar dat het ons met elkaar als mensheid gewoon niet lukt om vrede en recht te krijgen. Niet voor niets zongen we ook op Psalm 122. Het lied gericht op u, op uw stad, op uw vrede, de vrede afkomstig van u. Wilt u die vrede, ten diepste de vrede in Christus, dat u die wereldwijd aanwezig laten zijn en krachtig laten zijn, ze uitstraling laten hebben, zodat heel deze wereld tot bloei en tot recht zal komen. In uw licht, in uw vrede. En nu we op het punt staan, Heere God, om het evangelie te gaan horen, bidden wij u of u bij ons wilt zijn. Met ieder van ons heel persoonlijk, vult u ons hoofd voor hoofd met uw Heilige Geest. Zodat we allemaal, hoe we ook maar gekomen zijn, of thuis of elders de dienst meemaken, dat we open zullen staan voor u, voor uw woord, voor wat u ons te bieden heeft aan goed nieuws. U kent ons, Heere, door en door. U weet wat ons bezighoudt, hoe we hier gekomen zijn. Geef ons allemaal de rust, de concentratie, om ons te richten op u. En vult u onze handen en onze harten met uw aanwezigheid en uw prachtige evangelie. Wilt u dat doen wereldwijd waar mensen samenkomen in Jezus' naam, in vrijheid en ook in de verdrukking en de vervolging? Blijf ons allemaal bewaren bij u of breng ons waar nodig tot u. In Christus' naam, uit genade. Amen. Het gaat vanochtend, gemeente, over het tere punt van gebedsverhoring. Wat moet je met het gegeven dat niet al onze gebeden worden verhoord? In de oorlog hebben mensen hartstochtelijk gebeden om bevrijding van het naziregime. Maar ze hebben jaren moeten bidden voordat het regime verslagen werd. Voor de een bid je hartstochtelijk en hij geneest. Voor een ander bid je net zo hartstochtelijk en zij geneest niet. U bidt misschien voor uw ongelovige kinderen dag in dag uit. Je zegt erbij dat het ook en vooral tot eer van de Heer is als ze gaan geloven. Maar het gebeurt niet. U kunt jaloers zijn op mensen die gebedsverhoring meemaken. U kunt er ook de kriebels van krijgen. En wat doet het allemaal met u, met jouw verhouding tot de Heere God? Uit de vele, vele teksten in de Bijbel heb ik moeten kiezen. En we horen naar drie korte gedeeltes die ons wijzen op wezenlijke waarden bij dit mooie en tegelijk zo kwetsbare punt. We horen naar Lucas 11, vers 5 tot en met 13, 2 Korintiërs 12, vers 7b tot en met 10 en Hebreeën 5, vers 7 tot en met 10.
Daarna
zei hij, Jezus, tegen hen: stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: wil je mij 3 broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Jezus, ik zeg jullie, als hij al dan niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou nou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan geen vis, maar een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei gaat? Ach, als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. We weten dat, zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden echt ernstig voor ons leven en we waren er zelfs zeker van dat de doodvonnis al over ons was uitgesproken.
Corinthe 12, vers 7b, hier, om te verhinderen.
Ik kan onvoorbereid niet lezen, de letters zijn te klein.
Okay. Wil u dat verklaren? Zal ik deze lezen, ja. 2 Corinthe 12, vers 7b. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei: je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende, in mijn zwakheid ben ik sterk.
Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. Die hem de Vader, die hem de Zoon kon redden van de dood. Werd gehoord van wie zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was.
Ik heb de verkondiging in 3 gedeeltes gedaan. En na ieder gedeelte zingen we een lied. Na het eerste gedeelte is dat opwekking 125. Heer, ik kom tot u. Gemeente van Jezus Christus, een mooi punt voor de een en een moeilijk punt voor de ander. En vaak zit het ook in je eigen ziel door elkaar heen, gebedsverhoring. Want er komt een wereld aan gevoelens mee. Gevoelens over jezelf, over je eigen praktijk van bidden of het gebrek daaraan. Gevoelens over God, dankbaarheid of juist teleurstelling of woede, wie weet. Het heeft ook te maken met de vraag of je werkelijk gelooft dat de Heere God naar ons hoort en dat hij daadwerkelijk ook iets kan en zal doen op jouw gebed. Mooi en moeilijk. Wat moet je ermee wanneer je hoort van heel concrete verhoring op je gebed en wanneer jou of u dat niet gebeurt? Is er sprake van willekeur bij de Heer? Jou help ik wel, jou help ik niet. Heb je niet genoeg gebeden? Of niet goed genoeg? Was er voldoende geloof? Maar is dan ons geloof, de mate daarvan, bepalend voor datgene wat de Heere God wil doen? En zo borrelen de vragen omhoog en het een roept het ander op. Het thema van de verkondiging is gebedsverhoring. En ik zei het al, ik heb de verkondiging in 3 stukjes verdeeld. Het eerste is bidden en leven. Het tweede, wat is verhoring? En het derde, God geeft zichzelf. Bidden en leven. Je kunt ook zeggen, bidden is een manier van leven. Nou, dat klinkt misschien wel goed, kun je denken, maar wat zeg ik er eigenlijk mee? Ik bedoel dit, het risico van apart te spreken over gebed en gebedsverhoring, dat is dat je het inderdaad apart maakt. Dat je het loszet van andere zaken. Dat je het scheidt, bidden, verhoring, van een gelovig leven. En altijd, gemeente, is in de Bijbel ons bidden niet los verkrijgbaar. Altijd is het een onderdeel van het leven, van het christelijk leven, van het gemeente zijn. Als je de Bijbelteksten zou opzoeken, alleen al die heel direct gaan over bidden, over smeken, over danken, dan zie je dat die teksten echt overal staan, dwars door alle Bijbelboeken heen, dwars door alle situaties en gevoelens heen. Veel mensen die niet zoveel meer hebben met het christelijk geloof, die zeggen vaak wel, en ik kom ze tegen in het werk, die zeggen wel, maar wat Jezus zegt in de bergreden, dat vind ik mooi, daar kan ik wel achter staan. Daar gaat het tenminste over het gewone leven en het radicale van de Heer. Maar als Jezus spreekt in de bergreden over ons leven, hoe ga je om met je naasten, hoe ga je om met je geld, noem alles maar op, dan is bidden daarvan ook een onderdeel. Alles hangt met alles samen. En dat lijkt mij een belangrijk punt om mee te nemen. En dan niet om de waarde en de kracht van uw bidden te verminderen. Ach, het is maar een onderdeeltje van het christen zijn en ook niet meer dan dat. Nee, ik zeg het juist om ons bidden de plek te geven die het toekomt. Die het van Gods wegen toekomt. Geen geïsoleerde plaats, maar volop deel van het leven. Volop deel van het evangelie en van andere geloofspunten. En dan kom je uit bij bijvoorbeeld iets als, het is God zelf die ons de mogelijkheid geeft dat we kunnen, dat we mogen bidden. Een geschenk van die hoge God die in Jezus zo zichtbaar tot ons gekomen is. Een geschenk dat we contact met hem mogen maken. En ik weet het. En ik denk dat iedereen hier dat van tijd tot tijd wel eens ervaart. Je kunt het gevoel hebben van een telefoon. Jij belt, je belt, je belt, maar die ander neemt niet op. Of je hebt misschien het idee dat die ander wel luistert, maar het is alleen een aanhoren van wat je zegt en er gebeurt verder niks. Of het is alsof je steeds de verkeerde cijfers intoetst, indrukt. Toch houdt het vast dat je kunt bidden. Het is een geschenk van God, genade dat het kan. Bidden is deel van het evangelie en daarmee niet los verkrijgbaar. En het kan zijn dat je Als je de kriebels krijgt, als je hoort spreken over gebedsverhoring, het kan zijn dat je kriebels krijgt, ik heb dat in ieder geval zelf wel, omdat je eigenlijk van tijd tot tijd te weinig verwacht van de Heere God. En stel daarom die vraag maar eens gerust en bewust aan jezelf. Niet aan de ander, maar aan jezelf. Wat verwacht ik nou van mijn bidden? Of heb ik het diep in mijn hart eigenlijk al opgegeven, omdat ik weinig of misschien wel niets verwacht? Maar je kunt ook, zeg maar, terecht de kriebels krijgen. Want wat wordt er vaak gesproken over gebedsverhoring als een geïsoleerd gebeuren? En het lijkt erop alsof bidden een los gebeuren is en het een en het al. En alsof verhoring afhangt van de mate, de hartstocht waarin ik bid. Nou, dat is absoluut niet in lijn met het evangelie zelf. Volgens mij zie je juist de waarde en het belang van bidden als je het hele evangelie tot je neemt. Kijk naar Jezus. Wat nam hij me een tijd om te bidden? Hij zei niet: jongens, ik heb het te druk. Geen tijd. Ik sla het een keer over of ik raffel het even af. Nee, hij nam de tijd. Zo belangrijk vond hij het. Je zou kunnen denken, hij had zo'n rechtstreeks lijntje met God, ja. Hij was zoon van God. Als voor iemand nou bidden niet nodig was, dan voor hem niet. Hij nam de tijd. Aan hem kun je zien hoe wezenlijk bidden is. Niet als een losstaand iets, maar als deel van je leven, onderdeel van het geloof. En daarmee zeg ik dan ook, bidden en leven, ze horen bij elkaar. En wat God heeft samengevoegd, moeten wij niet gaan scheiden. En het is daarom ook dat het evangelie er nogal eens op hamert, dat je niet goed kunt bidden als je leven in strijd is met het evangelie. Of waar puur bewust ongeloof is. Iets anders dan vragen of twijfels. Maar als er puur echt bewust ongeloof is, dat botst. En een leven wat strijdig is met het evangelie, dat botst dan met het bidden. En waar je dus bidt om iets dat op zichzelf goed is, belangrijk, is het menselijk gesproken zo dat het niet aankomt bij God. Of dat hij er niets mee doet, omdat de rest van je leven haak staat op wat je verwoordt. En daarom zeg ik, zegt de Geest, bidden en leven, ze horen bij elkaar. Sommige van de profeten in het Oude Testament, die fulmineren erop los. En wanneer doen ze dat? Dat doen ze met name als ze zien dat Israël aan de ene kant heel plichtsgetrouw alle voorgeschreven offers brengt. En dat was vaak een vorm van gebed en van dankzegging. En aan de andere kant zitten de mensen vol gedachten of vol daden die niet te rijmen zijn met Gods liefde. Met zijn vergeving, met zijn wetten ten leven, met zijn bewogenheid voor de anderen. Oftewel, wie het heeft over gebedsverhoring, probeer eerst eerlijk te kijken naar jezelf. En als je dan oriënteert op je gebedsleven, moet je niet alleen daarnaar kijken. Je moet niet dat deel van je leven eruit lichten, maar zie het als wat het is, een cadeautje van de Heere God. Een deel van je leven, een wezenlijk onderdeel van je geloof. Laten we eens met elkaar zingen: Heer, ik kom tot u. En wat is nou eigenlijk verhoring? Vaak denken we bij verhoring, je krijgt wat je vraagt. Zo zegt het woordenboek het ook. En dan wordt het leven, het geloven heel overzichtelijk. God is de verhoorder van de gebeden, dat zegt de Bijbel nadrukkelijk. Hij verhoort altijd en dus krijg je altijd wat je vraagt. Maar ja, lieve mensen, de praktijk is anders, heel anders. Wat is er gebeden in de laatste wereldoorlog? Op tal van plekken, door Joden, door christenen. En wat werd er weinig, ongelooflijk weinig verhoord, want wat zijn er velen, velen omgekomen. Het lijkt zo overzichtelijk, maar de praktijk is zo pijnlijk anders. En daar moet je wat mee. Maar wat? En als je het overzichtelijk wil houden, dan kom je tot een schema. Als je niet krijgt wat je vraagt, heb je niet genoeg geloof of niet goed genoeg gebeden. Dat is een mogelijkheid. Andere mogelijkheid is dat je zegt, het klopt niet. Ik krijg niet wat ik vraag, dus wordt mijn gebed niet verhoord, om wat voor reden ook maar. Maar wat is nou verhoring? Het zal wel duidelijk zijn al. De Bijbel zegt niet op de manier van het woordenboek wat verhoring is. Dat God ons bidden verhoort op die manier dat je altijd krijgt wat je vraagt. Alsof hij al je gebeden, al je wensen, al mijn intense verlangens vervult. En we kennen allemaal wel de voorbeelden uit het eigen leven. Uit dat van anderen. Mensen die soms jaren en jaren lang bidden om genezing. En ze worden niet genezen. Of mensen die ik tegenkom, die wel genezen worden. Maar binnen een jaar keert de ernstige ziekte weer terug. En is het hopeloos. Of mensen die lange tijd bidden om een partner. En ze blijven single. Mensen die bidden om af te komen van een verslaving, van een bepaald kwaad, en het gebeurt niet. Is je gebed in die paar voorbeelden niet verhoord? En zeker, ik kan er mooie voorbeelden tegenover stellen. In deze dagen kun je ook prachtige verhalen over mensen die ontsnapt zijn aan razzia's, ontsnapt zijn uit de vernietigingskampen. Maar dat neemt toch al het pijnlijke, al het ogenschijnlijk onverhoorde niet weg. Wat is verhoring? Niet zomaar hoorden we van die bekende doorn in het vlees van de apostel Paulus. Wat het geweest is trouwens, dat weten we niet. Dat schrijft hij zelf ook niet. Sommigen tussen haakjes denken aan een oogziekte, omdat Paulus zijn brieven meestal laat opschrijven door een ander. Maar soms schrijft hij aan het eind van een brief wel eens, zie eens met hoe grote letters ik zelf u nu schrijf. Of had hij last van een vorm van epilepsie? Of een spraakgebrek? In Korinthe zeiden ze, schrijven kan die wel, maar in het openbaar tot ons spreken, forget it. Hoe ook maar, het was iets wat hem flink in de weg zit. Hij zegt zelfs een engel van Satan. Dan denk ik, heren, als ik u was, met alle eerbied, dan zou ik die doorn in het vlees maar gauw weghalen. Des te beter kan Paulus zijn werk doen in uw koninkrijk. En bovendien is het voor hemzelf als knecht van u toch ook veel plezieriger. Alleen maar winst. Maar we hoorden het. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer nodig dan mijn genade, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En zo gaat hij dan ook nog door. Ik schep vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, in nood, in vervolging, in ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Wat staat het haaks op onze samenleving? Dan is het in mijn kracht sta ik sterk. Paulus zegt, in mijn zwakheid sta ik sterk. Je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Of Paulus nu bij wijze van spreken 3 keer in een paar minuten dit gebed gebeden heeft, help mij af van die doorn in het vlees. Heeft hij daadwerkelijk Gods reactie gehoord, een stem uit de hemel? Je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Of is het een proces geweest wat misschien wel jaren heeft geduurd? Alles kan. Paulus aanvaardt het in ieder geval in geloof. En dat is geloof ik niet als het ware slikken, omdat het nu blijkbaar eenmaal zo gaat. Het is geen gelatenheid, maar het is actief zichzelf. met al zijn vragen, met zijn doorn in het vlees, zichzelf helemaal toevertrouwen aan God. Aan die God die verkondigt: mijn genade is genoeg voor jou. Mijn genade voor jou. Hoor je het? Het is heel persoonlijk. Zowel van de ene als van de andere kant. En nogmaals, dan gaat het er niet eens om, heeft God het letterlijk zo gezegd? Heeft Paulus het zo ervaren? Het gaat hier voor u om het evangelie. Mijn genade is voor jou, is voor u, is voor ieder van ons genoeg. Is dat verhoring? Nee, volgens het woordenboek. Ja, volgens Paulus. Of denk aan die woorden uit de brief aan de Hebreeën. Jezus werd verhoord uit zijn angst, zo hoor je daar. Cynisch kun je denken, ja, ja, wat een verhoring. Jezus wilde zelf het liefst het lijden, de dood ontgaan. En hij riep God aan. Niet zomaar, niet met het schietgebedje, waar trouwens niets mis mee is, maar onder tranen en met luide stem. En niet tot zomaar een God, maar tot die God die hem kon redden van de dood. Maar reken er maar niet op dat hij de dood kon ontlopen. Toch spreekt het stukje Bijbel over verhoring. Verhoring uit zijn angst. De Nieuwe Vertaling zegt verhoring vanwege zijn diep ontzag voor God. Hij werd verhoord. Maar net zoals bij Paulus betekent het bij Jezus niet dat hij krijgt wat hij vraagt. Hij vroeg of het lijden hem voorbij mocht gaan. En de verhoring is, zegt de brief, hij werd verlost uit zijn angst. Daarna, we weten het, ging Jezus zijn weg verder. Hij aanvaarde de weg van het lijden voor ons. En hij ging de weg ten dode toe, heel bewust. Dat was verhoring. Anders. Totaal anders dan wat hij in eerste instantie had gevraagd. Maar wel degelijk verhoring. Want hij durfde zich toe te vertrouwen aan God. Ook in die moeilijke weg. Ook als het niet de weg van het leven, maar de weg van de dood was. Hij durfde zich toe te vertrouwen aan God. Is dat niet vooral gemeente verhoring? Dat je zelf durft toe te vertrouwen aan God. Niet omdat je hem begrijpt. Want dat doe ik meestal van geen kant. Niet als goedmakertje. Niet als doekje voor het bloeden. Maar in het besef dat dit het meest diepe is dat je kan gebeuren. Dat je kunt doen. Dat je kunt krijgen. Geborgenheid. Geborgenheid in alles. In genezing en in niet-genezing. In het ontvangen van een partner en in het niet ontvangen. In het bevrijd worden van kwaad, van een verslaving, in het niet ontvangen ervan. In heel je leven, met alles erop en eraan, met al je geloof, met al je twijfel, met alle blijdschap vanwege je bidden, met al je woede of je misnoegen, in alles je mogen toevertrouwen aan hem die je kent. We zingen opwekking 518, een lied naar aanleiding van Psalm 139.
Thank you.
In heel je leven je mogen toevertrouwen aan hem die je kent. Het heeft alles te maken met ons derde punt. God geeft zichzelf. Ik zei eerder vanochtend dat er door de Bijbel heen tal van teksten staan die gaan over bidden. En wil je teksten hebben die gaan over dat God verhoort, dat hij geeft wat je vraagt. Ook daarvoor zijn er tal van teksten te vinden. Een woord van Jezus. Alles waarom jullie vragen in je gebeden, zullen jullie krijgen als je maar gelooft. En nog één. Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Dat is helder. Of beter, het lijkt helder. Want maar al te vaak worden zulke woorden, zoals ik nu ook doe, losgeciteerd, losgebruikt, alsof Jezus ze als het ware lukraak heeft uitgesproken zonder enige context. En met dat haast lukraak noemen van zulke woorden kun je nogal wat geestelijke schade aanrichten. Wees er voorzichtig mee, naar de ander, maar ook naar jezelf. En dat zeg ik niet, gemeente, om verwachtingen te temperen, bepaald niet. Want we mogen grote, heel grote dingen verwachten van onze grote en intens goede God. Weet u waar ik vaak aan moet denken bij dit kwetsbare thema? Aan dat bekende en machtige slot van Romeinen 8. Met die prachtige woorden onder meer dat niets je kan scheiden van Gods liefde in Christus Jezus onze Heer. En dan hoor je ook, zal Hij die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Nou, alles is alles. Dat is toch bepaald niet niks. Toch heeft Paulus het juist in hetzelfde verband ook over ellende, over vervolging, over armoede, honger, gevaar of het zwaard. En dan zegt hij niet bid, bid en bid en het zal verdwijnen als je maar genoeg gelooft en als je maar zuiver leeft. Hij verkondigt bij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Hoor je het? Wij zegevieren in dit alles. In de honger, in de ellende, in de dood, in de vervolging en noem maar op. Niet zegevieren door het weg te bidden, maar zegevieren in dit alles. Dat is blijkbaar maar al te vaak de werkwijze van de Heer. En dat heeft alles te maken met de woorden van Jezus die we hoorden via Lucas. Heel kort nog daarover. Het is een prachtig lied Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, dan zul je het vinden. Halleluja. Een bijna letterlijk zingen van de Bijbeltekst. Voor ons klinkt, als je bidt, zal hij je geven. Als inderdaad je krijgt wat je vraagt. Dat bedoelt en dat zegt Jezus niet. Jezus zegt niet, je krijgt wat je vraagt. Als een kind om een vis vraagt, krijgt het een vis. En vraagt het om een ei, dan krijgt het een ei. Dat niet. Wel zegt hij, normaal gesproken is er geen vader die zijn kinderen zal bedriegen. Bedriegen inderdaad, want als een kind vraagt om een vis, is er geen vader die het kind een slang geeft. Een slang kan lijken op een vis, denk aan een paling. Er is geen vader, zegt Jezus, normaal gesproken, die zijn kind een schorpioen zal geven, terwijl het kind vraagt om een ei. En een in elkaar gekrulde schorpioen heeft inderdaad wat weg van een ei. Geen mens zal dat doen. Nou, zegt Jezus, jullie geven je kinderen toch in ieder geval goede gaven. Goede gaven, en zo nuchter erbij, terwijl jullie slecht zijn. Dan denk ik ook altijd bij zo'n woord, kijk maar naar de geschiedenis. Wat leren wij van de geschiedenis? Dit nooit weer, zeggen we met z'n allen deze dagen, en terecht. Maar wereldwijd zijn er nog altijd verschrikkelijke oorlogen en brandhaarden die we nooit wegkrijgen tot nu toe. Goede gaven, terwijl jullie slecht zijn. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Weet je wat dat is? Jezus zegt niet, Jezus zegt hiermee, je krijgt lang niet altijd wat je vraagt. Terwijl dat best voor jou heel belangrijke en zelfs heel goede dingen kunnen zijn. En zelfs voor iedereen zichtbaar goede dingen. Waarom zou God niet genezen? Wordt hij er beter van om het niet te doen? En hetzelfde met betrekking tot het bidden om een partner. Of af te komen van een verslaving. Of noem de dingen van je eigen leven maar. Toch zegt Jezus niet, je krijgt wat je bidt. Weet je wat je wel krijgt? Wat iedereen krijgt die bidt. De Heilige Geest. Letterlijk zegt Jezus niet eens, je krijgt de Heilige Geest als je de Vader hem erom vraagt. Maar de Vader zal Heilige Geest geven aan wie bidt. Oftewel, als je bidt, krijg je sowieso de Heilige Geest. Dat betekent, wie God waar ook maar om vraagt, die krijgt de meest directe, de meest nabije, de meest intieme nabijheid van God zelf. Zijn vertrouwelijke aanwezigheid. God geeft zichzelf aan iedereen maar die bidt. Dat maakt de tijd, de lengte, de frequentie, de plek, noem maar op, dat maakt allemaal niet uit. Aan wie je maar vraagt, God geeft zichzelf. En dat Jezus dat zegt, gemeente, dat die dat belooft, dat vind ik een gigantische bemoediging. Het is geen oplossing. Het is geen verklaring. Maar wel een bemoediging. Een belofte. Het meest mooie, het meest krachtige dat God heeft, zijn geest, dat geeft hij aan wie maar bidt. En dat wil zeggen, dan krijg je van hem kracht. Kracht om vol te houden. Dwars door alles heen. Dwars dus ook door in onze ogen al die onverhoorde gebeden heen. Kracht. En is dat niet wat we het meest van al nodig hebben? Gods eigen vertroostende aanwezigheid. Want door zijn geest kun je ook toevertrouwen aan hem. Aan hem die je kent, die dus ook weet heeft van al je moeite, al je twijfel, al je vragen, al je teleurstellingen, al je boosheid. Juist vanwege die in onze beleving onverhoorde gebeden. Door zijn geest kun je desondanks toevertrouwen aan hem. Zoals Paulus verder kon. Mijn genade is je genoeg. Maar wat bleef die me last hebben van zijn beperkingen. En zoals Jezus verder ging. Geen gemakkelijke weg, bepaald niet. Maar ten diepste wel de goede weg. En daarom zeg ik, bid maar. Bid maar en je zult ontvangen. Je zult ontvangen de Heilige Geest. Zoek maar. En je zult vinden, u zult vinden de Heilige Geest. Klop maar, blijf kloppen. Ook al heb je het gevoel dat de deur potdicht blijft. Maar blijf kloppen en er zal voor je worden opengedaan. open gedaan worden zal voor jou, voor u, voor ieder van ons. Het hart van God. En dat is zijn liefde, zijn geest en zijn nabijheid en bescherming. Zelfs dwars door alles heen. Amen. Laten we zingen. Stil mijn ziel, wees stil. Opwekking 717.
Thank you.
Nou, naar deze preek over gebed en gebedsverhoring is de volgende uitnodiging nog extra mooi. U kunt hierover doorpraten en voor u laten bidden, of met iemand bidden, hier in de stilteruimte hierachter. Er zijn gemeenteleden die dat het graag met u willen doen, dus voelt u van harte welkom. De collecte vandaag is voor Sizanani Bukutu. Sizanani betekent letterlijk laten wij elkaar helpen. Biedt kleinschalig ontwikkelingswerk gerelateerd aan zendingswerk in het Nakutu-district in Zuid-Afrika. Van harte aanbevolen. De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar Roelie Waning. Wie wil deze bloemen naar haar toe brengen? Ja? Dankjewel. Na de dienst zou er vandaag een picknick zijn, maar vanwege de niet zo mooie weersverwachting is die afgelast. Er komt een nieuwe uitnodiging, dus een ander keertje gaan we toch gezellig samen picknicken. Volgende week zondag, 12 mei, hopen we samen weer het heilig avondmaal te vieren. Uit de gesprekken op de gemeenteavond over het avondmaal bleek weer hoe goed het is om je daar bewust op voor te bereiden. En zowel vandaag als volgende week kunt u in de hal van de kerk nog uw handtekening zetten onder de petitie die onderstreept dat Mohammed echt christen is. Mochten jullie daar nog vragen over hebben, kunt u daarvoor bij Rolf Pelleboer terecht. Nu zal Petra Pelleboer de voorbeden met ons doen.
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik was ontzettend onder de indruk van wat we net allemaal gehoord hebben. En geweldig om dat geschenk dat God ons geeft nu te mogen uitvoeren en gaan uitpakken. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, dank u wel. Dat u zo'n geweldige God bent. Dank u wel voor u, Heer Jezus, dat u ons gered hebt door lijden heen. En dat u de dood overwon om ons in de vrijheid te zetten, zodat wij voor altijd met u mogen leven. Dank u, Heer, dat we mogen vieren dat we in een vrij land leven. Gisteren de gevallenen herdacht. Vandaag de bevrijding. Al bijna driekwart eeuw mogen we dat al ervaren. En dat is geen vanzelfsprekendheid. We zijn u daar diep en diep dankbaar voor. En tegelijk willen we u ook vragen dat we dat waard zijn, die vrijheid. Dat we daar goed mee omgaan. En Heer, we verlangen voor deze hele wereld dat er rust, vrede en stabiliteit komt. Wilt u wereldleiders en regeringen wijsheid en inzicht geven om op een goede manier om te gaan met hun macht, om het goede te zoeken voor alle mensen. Heer, en we bidden ook dat uw prachtige evangelie wereldwijd gehoord mag worden, want uiteindelijk is dat het antwoord op alle moeilijkheden. Daarom willen we ook bidden voor al het werk wat predikanten, evangelisten en zendingswerkers in de wereld doen. En we bidden hier met name voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en voor de Wycliffe, voor Open Doors. We bidden voor Nelis en Bianca, voor Harry en Eva, voor Felix Kohol in Burkina Faso, voor het werk van Sizanani in Kutu in Zuid-Afrika. Overal waar uw woord gebracht wordt en waar mensen de mogelijkheid krijgen om werkelijk vrij te worden van binnen door uw Heilige Geest. Wilt u dat werk zegenen, Vader, in de kracht van uw geest. Maar ook in het klein, hier in onze stad, in onze gemeente. Dat wij hier een aantrekkelijke gemeente zijn voor de buurt om ons heen. Dat we openstaan met een luisterend oor en een kop koffie. We bidden voor alle kringen en clubs, de catecheses, voor onze dominees en voor iedereen die bijdraagt aan het overdragen en voorleven van de Bijbelse boodschap. Zo dat we leren om wat het is om met u te leven. Elkaar op te bouwen in liefde. Verbinding met elkaar te zoeken. We willen ook bidden, Heer, voor alle mensen die het moeilijk hebben. Door ziekte, door andere omstandigheden. Wilt u met hen zijn? We vertrouwen hen toe aan uw genade. Wil u danken dat we een God hebben die zelf nabij wil zijn in alle moeite. Wilt u een kracht geven om vol te houden. We danken u voor uw troostende aanwezigheid in alles wat we mogen ervaren en moeten ervaren. Uw liefde en uw bescherming. En in de stilte willen we nu onze persoonlijke noden in gebed bij u brengen. We danken u, Heer, dat u hoort en verhoort met uw aanwezigheid, uw troost, uw liefde en bescherming. Wilt u ons zegenen met een vaste geest die rust in u alleen. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen, het is weer een nieuwe maand. We hebben een nieuw lied van de maand. En deze keer is het Verheven Heer. Maar was het voor mij nog niet helemaal bekend lied. Dus misschien voor u ook niet. Het lied heeft in de coupletten een wisselzang zitten. De mannen beginnen en daarna echoen de vrouwen erachteraan. Ja, dat is de beste omschrijving die ik ervan kan geven. We gaan zo meteen eerste keer met de band muzikaal voorspelen. Daarna zingen wij het als zangers twee keer. Mocht u al het idee hebben dat u mee kan zingen, dan wens ik u dan bent u daar heel hartelijk welkom mee. Ik wens u er veel succes mee. Maar we gaan het daarna nog een derde keer zingen. En dan zou ik het fijn vinden als ook als de hele gemeente probeert mee te zingen.
Dan zo'n slotlied vandaag, als een hert dat verlangt naar water. Opwekking 281. En laten we dat staande gaan zingen. Ontvangt u allemaal met een open hart de zegen van de Heer, de belofte van zijn trouw en zijn goede zorgen voor ieder van ons in alle omstandigheden. En dat we die belofte ook graag willen ontvangen, laten we merken met ons gezongen amen. De genade van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, de liefde van God, de trouwe hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allemaal.